voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 28, vers 1 tot en met vers 20. Matteüs 28, vers 1 tot en met vers 20. De te zingen psalmen zijn psalm 34, vers 5 en 9. Psalm 46, vers 1 en 4. Psalm 40, vers 8. En Psalm 146, vers 3. Ik herhaal, het te lezen schriftgedeelte is Matteüs 28, vers 1 tot en met vers 20. De te zingen psalmen zijn Psalm 34, vers 5 en 9. Psalm 46, vers 1 en 4. Psalm 40, vers 8. En Psalm 146, vers 3. Wij wensen u allen een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn deze morgen voort door met elkaar te zingen. En wel uit de 34ste psalm, de versen 5. En 9, Psalm 34, het vijfde vers, vreest hem te alle tijd. Gij heiligen daar geondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En ook het negende vers, God is het verbroken hart, het verbrijzeld en bedrukt gemoed, ten allen tijd nabij en goed. 5 en 9 van de Psalm 34. deze morgen vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in het eerste evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. We noemden dus als schriftlezing voor deze morgen Matteüs. En daarvan het laatste hoofdstuk, 28. En daar zal u worden voorgelezen. Matteüs 28, vanaf het eerste tot het laatste, het 20ste vers. Matteüs 28, vanaf vers 1, maar ook deze morgen stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u de Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegene de Heer de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doorslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. En laat na den Sabbat, als hij begon te lichten tegen de eerste dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heeren nederdalende uit den hemel kwam toe en wentelde den steen van de deur en zat op denzelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zeide tot de vrouwen: Vrees gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft, en gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastelijk uitgegaan, de van het graf, met vrezen en grote blijdschap, liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar tegemoet, zeggende: Wees gegroet. En zij tot hem komende, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar: Vrees niet, gaat heen, boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en aldaar zullen zij mij zien. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten de overpriesters al de dingen die geschied waren. En zij vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen de raad genomen hebbende, gaven zij den krijgsknechten veel geld en zeiden: Zegt, zijn discipelen zijn des nachts gekomen en hebben hem gestolen als wij sliepen. En indien zulks komt gehoord te worden van den stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden gelijk zij geleerd waren, en dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op den huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden zij hem, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komende sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen en onderwijst al de volken, dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Gemeente, we willen met elkaar zingen voorafgaand uit de 46e psalm. Het eerste en vierde vers. 46, het eerste: God is een toevlucht voor de zijnen, hun sterkte als zij door droefheid kwijnen. En ook het vierde vers: de Heere, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. Het eerste en vierde vers van psalm 46.
Thank you.
gemeente de tekst worden waar wij deze morgen met de hulp des Heren uw aandacht een ogenblik bij hopen te bepalen, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 28. Matteüs 28 en dan wel in het bijzonder het laatste gedeelte, de versen 16 tot en met 20. En daarvan lees ik u alleen nog eenmaal het laatste, het 20ste vers voor. Matteüs 28, vers 20. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Amen. Gemeente, ik zou onder dit gedeelte willen schrijven voor morgen troostvolle woorden bij een naderend afscheid. Troostvolle woorden bij een naderend afscheid. Drie gedachten. In de eerste plaats zien we vanmorgen een heerlijke ontmoeting. In de tweede plaats een goddelijke opdracht. En in de derde plaats een kostelijke belofte. Dus troostvolle woorden bij een naderend afscheid. Ik zei in de eerste plaats dus een heerlijke ontmoeting. In de tweede plaats een goddelijke opdracht. En ten derde dus een kostelijke belofte. Want geliefde, het is de tijd waarin we thans leven tussen Pasen en hemelvaart. Als God het geeft, hopen we daar komende dagen bij stil te mogen staan. En dit gedeelte wat ons vanmorgen natuurlijk voorligt, is ook dat gedeelte. Die periode van 40 dagen waarop de Heer Jezus Christus uit het graf is opgestaan. En nog enige weken met zijn discipelen heeft rondgewandeld. Of ik moet het misschien beter zeggen, dat hij nog enkele malen zich aan zijn discipelen heeft willen openbaren. En ach, gemeente, wat is het dan toch een bijzondere tijd geweest voor de discipelen, maar in het bijzonder denk ik toch ook wel weer voor de koning der kerk, de Heer Jezus Christus zelf. Want ach, het heeft God behaagd zijn zoon naar deze wereld te zenden. En hij heeft van eeuwigheid de begeerte gehad ook. Toen hij het zei, zend mij henen om zijn ziel op aarde tot een schuldoffer te gaan stellen. Hij heeft een begeerte gehad om al degenen die de Vader hem gegeven heeft, van die welverdiende straf te gaan bevrijden. Opdat ze wederom tot genade zouden mogen komen. En gemeente, die weldaad heeft God de Vader uitgedacht, maar Christus Jezus heeft het ook verworven. En nu heeft hij dat alles, nou ja, we zouden mogen zeggen, volvoerd. En wacht hem eigenlijk straks de tijd dat de hemelen zich zullen openen en dat de Zonen Gods zal opgenomen worden. En daar in de hemelen, in die zalige plaats, in de gemeenschap, niet alleen met de heilige engelen, maar al de gezaligden, eeuwig zal mogen verblijven. Ach, wat heeft hij er toch gezegd, nietwaar? Vader, ik heb hen uw woorden gegeven. En het werk dat gij mij geboden hebt te doen, dat heb ik gedaan. En daarom zal de toch ook in zijn ziel een uitzien zijn geweest. Om nou weer in die plaats der heerlijkheid te mogen verschijnen. Vader, verheerlijk mij, zo heeft hij toch gezegd. Met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. En toch gelijkertijd, geliefden, heeft hij ook de zielen van zijn gunstgenoten zo uitnemend lief gehad. Want komt hij opnieuw in dit gedeelte natuurlijk, zo vlak voor zijn naderend afscheid, zijn kinderen nog eens weer op te zoeken. En wilde je hen toch nog eens weer opnieuw bemoedigen. Bemoedigen, nou ja, in het strijdperk van dit leven. Want hij weet wat er van zijn maaksel is te wachten. Hij weet ook de weg die voor hen ligt. En hij weet op het allervolmaakst wat zij zo nodig hebben. Ja, voor ziel en lichaam. En voor de tijd en ook voor de eeuwigheid. En daarom, ik zei nou, met die hartelijke bewogenheid om tot hun zielen te spreken. En dat heeft hij eigenlijk, nou ja, natuurlijk in die achterliggende 3 jaren gedurig gedaan. Woorden van bestraffing. Woorden van vermaning. Woorden van bemoediging. Woorden van vertroosting. Ach, nadat ze zo nodig hadden in de omstandigheid waarin ze verkeerden, in de weg waarin ze gingen. Maar zijn oog was eigenlijk geduriglijk op hen. En daarom dus nu ook zo dit ogenblik opnieuw die hartelijke begeerte om de zielen van zijn kinderen te versterken. Want ze waren nog uiteindelijk maar, nou ja, we zouden zeggen, ook weer van die kleingelovigen. Zij hadden wel dat beginsel van die eeuwige vreugde in hun hart gevoeld. En ze hadden wel dat ware werk Gods in hun zielen verheerlijkt gekregen. Maar achter allerheiligste, nou ja, dat weten we vanmorgen natuurlijk ook, hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En toch zijn ogen sloeg hen in liefde gade. En daarom heeft hij, nou ja, hen ook de opdracht gegeven, toen hij uit het graf was opgestaan, dat hij hen naar Galilea voor zou gaan en dat zij hem daar zouden ontmoeten. En gemeente, wat is dat een bijzondere zaak geweest uiteindelijk toch? Dat hij, nou ja, hen zo wilde voorgaan en daar op een van die bergen hen zou willen bezoeken. Welke berg dat geweest is, nou ja, dat weten we niet goed. Er zijn veel gedachten over geweest al. Zou dat misschien de berg der verheerlijking zijn geweest, de berg Tabor? Zou dat misschien die berg zijn geweest waarop de Heer Jezus Christus heeft gezeten aan de oever van het meer van Galilea en de bergreden heeft uitgesproken, de zaligsprekingen heeft uitgesproken? Of zou het misschien zelfs die berg zijn geweest waarin de duivel hem geleid heeft om hem op die hoge berg te leiden en hem in de verzoeking te brengen? Ik zei het, wij weten het niet, de discipelen hebben het wel geweten. En daarom hebben zij toch ook zo samen, die elven, want Judas was er niet meer, maar zijn ze op weg gegaan naar Galilea. En we zullen dat ongetwijfeld misschien wel kunnen begrijpen. Want deze discipelen, allen en ieder, zonder enig onderscheid, ze hebben zijn verschijning in de leven zo lief gekregen. Ze hebben hem nodig gekregen. En hun hart en liefde strekte zich uiteindelijk uit naar hem. Die, ja, hen zo had lief gehad met een eeuwige liefde, aan wie ze zo met innerlijke liefdesbanden verbonden waren. En daarom, geliefden, hebben ze uiteindelijk ook geen rust gehad, alleen ze daar toch weer op die berg ook hem zouden mogen ontmoeten. Een verlangen ook in hun hart geweest, nou ja, om zijn wil te doen. Want ik geloof dat voor al Gods kinderen, ook vanmorgen in Vriezenveen toch, dat uiteindelijk op de bodem van hun hart ligt. Om altijd te gaan in zijn wegen. De begeerte om in zijn wegen te wandelen. Altijd weer dat verlangen om zijn wil te doen. Natuurlijk dat dat alles zo ten deel is. En zo vaak weer op niets uitloopt. Dat mogen wel duidelijk zijn. Maar waar hebben deze kinderen Gods, evenals Gods kinderen, zei ik in Vriezenveen, nou een hartelijke lust in. Nou, om hem te mogen zien, ik zou bijna willen zeggen van aangezicht tot aangezicht. En daarom misschien ook wel weer de begeerte, zo zingend stilletjes in het hart. Och, Heere, wie dit nou derwaarts weer geleid, dan zou mijn mond de ere geven. En geliefden, ik zei, zo zijn ze uitgegaan vanuit Jeruzalem naar Galilea. Ze zijn in de weg der middelen gegaan. En nou hoop ik zo, vrienden, gemeente, dat dat vanmorgen ook de begeerte is geweest. Dat u vanmorgen u hebt mogen gereed maken om naar de kerk te gaan. En dat niet alleen maar uit gewoonte, maar met die hartelijke verzuchting. Heren, zou het nou vanmorgen die dag van het welbehagen des Heren nou eens mogen worden. Dat ik u zou mogen ontmoeten. Dat ik nou persoonlijk zulke godsontmoeting in mijn leven zou mogen krijgen. Dat u zich in mijn hart en in mijn leven vanmorgen kwam te openbaren. Mag ik eens vragen, was het zo? Of moet je nou misschien eerlijk bekennen dat je daar in het geheel geen belangstelling bij hebt? Of heb je dat nou toch in je leven leren krijgen? Dat je buiten hem het leven, nou ja, ten diepste van nul en geenerlei waarde acht. Maar dat dat het diepste verlangen is. Kijk, daar ga je op naar Gods huis. Door de week, zondags, een en andermaal. Dan brandde je genegenheid toch om zeer vooraf in te treden. Kijk, die discipelen zijn in de weg der middelen gegaan. Maar gemeente, weet u wat me altijd zo troostrijk opvalt? Als we nou deze zaken lezen, deze geschiedenis lezen. Nou ja, dat als de 11 discipelen daar gegaan zijn, dat zij daar hem hebben mogen zien en Jezus bij hen komende lezen. Ik bedoel, is dat niet troostrijk? Dat hij de eerste is en de laatste is, dat hij altijd weer de eerste moet zijn die komt en bij de voordeur opnieuw de zijne wil bezoeken. Ik zei het, geliefde, wij kunnen ons hier neerzetten. En dat is goed en dat is nodig. Dat is ook het bevel des Heren om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. Maar hoe groot zijn die ogenblikken toch als het God daar gaat behagen. Om zichzelf zo onder de bediening van zijn woord en door de krachtige werking van zijn Heilige Geest in uw hart en in uw leven te openbaren. Dat u hem mag zien. Want dat is toch het ware leven. Hem te kennen en hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Nou weet ik wel, nou gaat dat geliefde voor u en mij natuurlijk niet meer zoals dat voor die discipelen mocht gelden. Want de zaligmaker is opgevaren en hij zit in de hemel. Maar als hij zich nou in de gedaante van zijn woord gaat openbaren en gaat bekendmaken. Als die opgestane zaligmaker die dood en hel en graf heeft overwonnen. En die zich aan u komt bekend te maken als uw God en koning. Dan ziet u op dat ogenblik eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, niemand anders dan de Heer Jezus Christus alleen. Kijk geliefden, en daar ligt nou de zaligheid in. En daarom, mijn geliefde medereizigers, wil ik het vanmorgen toch nog eens weer vragen. Heb je zo wel eens een ogenblikje een hemel op aarde mogen kennen? Heb je zo nou wel eens een ogenblik mogen ontmoeten in je leven, dat je vol werd van hem? Dat hij alles was en u niets. Want dat is de zaligheid. Een volkomen zaligmaker voor een volkomen verloren mensenkind. Ik bedoel, zijn heerlijkheid te mogen aanschouwen als die heerlijkheid van de enige geborene des Vaders, vol van waarheid. Ik vroeg geliefden, weten we van die ogenblikken? Als er die ogenblikken nou zijn geweest, dan begrijpt u ook wat er hier nou staat. Ik bedoel, dan ga je dat herkennen. Want toen de discipelen hem zagen, ik bedoel, met de ogen des geloofs hebben ze hem aanbeden. Nou ja, er staat een woordje. Misschien heb ik het wel eens een keer gezegd en misschien weet u wel wat ik bedoel. Maar dat is eigenlijk, nou ja, knielen in het stof. Het allerlaagste plaatje. Bukken en buigen. Of zou ik het anders mogen zeggen? Wegsmelten. Wegsmelten voor hem. Niets te zijn in eigen oog. Kijk, dat is aanbidden. En geliefde, dat is nou de zaligheid ten diepste. Want daarin ligt zulk een heerlijkheid en vreugde. Als we hem mogen kennen. Opgelost te mogen worden in hem. In zijn liefde te mogen delen. Die allerlaagste plaats. Hem te aanbidden. Kijk, dat zijn de plaatsen, ik zei, waar Gods kinderen in die tijd en in onze dagen door de genade Gods wel eens mogen komen. En als ze daar liggen, dan zouden ze daar altijd wel willen liggen. Waarom? Dan hebben ze alles. Mogen ze doen wat ze straks eeuwig mogen gaan doen, dat is eindigen in de Heer. Zijn zaligheid te genieten, zijn weldaden te mogen bewonderen en te aanbidden. Geliefde, wat een zoete plaats op aarde. Zo genoten, zeker ook zo weer toegesloten. Maar ik wil toch opnieuw weer eerlijk vragen, gemeente, weten we er nou van? Kijk, als dit werk, die aanbidding op aarde nog nooit heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk altijd nog gebleven wie we zijn. Zijn we eigenlijk nooit gebracht tot de waarachtige kennis van God en Christus. En zouden we het eigenlijk wel mogen vragen vanmorgen, ach heren, zou u me daar dan nog eens willen brengen? Kijk, sommigen mochten aanbidden. Maar er waren er ook die twijfelden. Want die 11 discipelen, onderscheiden mensen, onderscheiden weren. Het is altijd best wel eigenlijk een verborgenheid om, nou ja, daar nou het goede antwoord op te geven. Wat is dat nou geweest voor die discipelen, dat ze hebben getwijfeld? Sommigen van hen. Hebben ze hem niet in die gedaante gezien en in die gestalte gezien, zoals die anderen? Was de Heer Jezus misschien dan voor hen nog op een afstand van verre? Dat ze hem niet zo konden onderscheiden? Ik zei geliefden hoe het precies geweest is. We moeten er maar wat voorzichtig mee zijn. Maar ik bedoelde mee te zeggen dat sommigen twijfelen dat dat ongeloof, die haper in de ziel geweest is. Nou ja, ziet het als het ware wel liggen. En je kunt er toch niet komen. Ik bedoel, je kunt toch niet in die gestalte komen. Om nou in de verwondering en aanbidding terecht te komen. En uiteindelijk op hem alleen te betrouwen van ganser harte. Ik zei, geliefde, de Heer komt onderscheiden wegen te houden. Maar hij heeft ze allen lief gehad. En hij komt ze allen ook verder te onderwijzen. Kijk, dan is er onderscheid, laten we dat vanmorgen ook maar zeggen. Tussen die beginnende kinderen Gods, die aanvankelijke kinderen Gods. En tot hen die zo doorgeleid zijn. Kleingelovigen, sterkgelovigen. Maar de Heere geliefden heeft ze allen lief gehad. En hij zoekt ze allen op. En ze krijgen, deze 11 discipelen van hem, ook zulke kostelijke belofte. Zulke goddelijke opdracht. Maar wat zegt de zaligmaker? Hij zegt, het gaat dan heen en onderwijst al de volkeren. Dezelfde dopende in de naam des vaders en des zoons en des heiligen geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. Kijk, geliefde, dat is natuurlijk de opdracht die de zaligmaker heeft gegeven aan zijn discipelen. Want zo had hij gezegd, gijlieden zult mijn getuigen zijn. En daarom heeft hij ze 3 jaren lang, we zouden bijna zeggen dag en nacht, bij zich genomen. En heeft hij hen getuigen doen zijn van al hetgeen hij heeft gedaan. Zijn ze oorgetuigen geweest van alles wat hij heeft gesproken. Hebben ze zijn wonderen mogen gadeslaan, maar hebben ze in het bijzonder wel zijn weg mogen gaan ontdekken. Die hij moest gaan van kribbe tot kruis om te gaan lijden. En zijn ziel tot een schuldoffer te gaan stellen. En hoe hij uiteindelijk daar op Golgotha in de dood moest eindigen. Om de schuld van zijn volk uit het boek te gaan wegdoen. Kijk, daarom heeft de zaligmaker ook na zijn opstanding. En een en andermaal willen bezoeken. En hem van deze werken willen gewagen. Eigenlijk maar geliefde met één doel. Opdat zij zouden uitgaan. En dat woord Gods zouden prediken. Geliefde, wat ligt daar toch een ontzettende bewogenheid in die waar. Een bewogenheid Gods, toen in die tijd. Ik zei, als de zaligmaker op het punt staat om die hemelse heerlijkheid binnen te treden. Dan komt hij niet te rusten van zijn werken. Want dat welbehagen des Heren zou door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. En hij is met innerlijke ontferming bewogen geweest, ook toen. En al zo, we zouden zeggen, 2000 jaren lang. Want het woord gaat nog uit. En deze discipelen, ze moesten getuigen zijn. Ze hadden zijn heerlijkheid aanschouwd. Die heerlijkheid als van de enige geborene des vaders. En dan moesten zij uitgaan, het volk onderwijzend. Nou ja, dat hebben Petrus en Johannes en Jacobus en al die anderen trachten te doen. Met de gaven en geschonken. Geprobeerd in alle getrouwheid te prediken, nou ja, dat het rechtvaardige wel zou gaan en de goddeloze kwalijk zou gaan. Ze moesten onderwijzen. Er staat eigenlijk in het oorspronkelijke geliefde een woordje dat betekent zoveel als ze moesten eigenlijk discipelen gaan maken. Ze moesten eigenlijk een volk uit de duisternis gaan trekken en die te brengen tot de kennis van dat wonderbare en heerlijk schijnend licht. Of ik zou het anders kunnen zeggen. Ze moesten eigenlijk een volk gaan opzoeken. Dat verloren lag in zonde en schuld. Dat de Heere achterna leerde kleven. Opdat ze hem zouden kennen. Kijk, en daarom hebben ze gepredikt. Hebben ze niet na kunnen laten om, nou ja, eerlijk Gods woord voor te houden. En geliefde, dat hebben de discipelen mogen doen. Te midden van de zielen die aan hun zorgen waren toevertrouwd. Maar geliefden en heren, de koning van de kerk, gaat nog met dat kerkvergaderend werk door. En daarom wordt het ook vanmorgen weer opnieuw in Vriezenveen bekendgemaakt. Wat u en ik zo van nature nodig hebben. Maar wat zouden deze discipelen nou hebben gepredikt? Nou ja, ik denk maar aan de prediking weer op het Tempelplein bijvoorbeeld. We zouden bijna kunnen zeggen van, dat is een prediking van de apostelen geweest. En wat hebben ze gezegd? Nou, ze hebben eigenlijk de scharen aangewezen dat ze allen op enige wijze toch niet anders waren dan vijanden van God en van hun eigen zaligheid. Vervreemd van de kennis Gods. Ze hebben als het ware heel eerlijk proberen te zeggen dat al die mensenkinderen daar op dat tempelplein, die buiten de kennis van de Heer Jezus Christus leefden, wandelden op die brede weg die ten verderven leidt. Ach, mijn de. En dan ga ik het weer eerlijk vragen aan jong en oud. Maar is ons dat bekendgemaakt? U zegt natuurlijk, ja dominee, dat wordt ons al zoveel jaren voorgehouden. En dat is een groot voorrecht, geliefde. Als ik denk aan al die plaatsen waar het woord Gods nog niet is uitgegaan. Zou het ook in deze tijd kunnen vernemen. Dat er nog heidenen zijn, mensenkinderen zijn, die vervreemd zijn van de kennis Gods, vervreemd zijn van zichzelf. En die voortleven naar het goeddunken van hun eigen hart. Die dat woord Gods niet hebben, die zaligheid in Christus niet wordt verkondigd. Wat maakt de Heere dan, geliefden, een onderscheid? Maar ik vroeg het, zijn wij erachter gekomen. Want deze discipelen zullen ongetwijfeld hebben bekendgemaakt dat God, nou ja, heilig is en rechtvaardig is. En dat God de zonde niet ongestraft kan laten. Gemeente in Vriezenveen, ook zij zullen het hebben verkondigd dat God een verterend vuur is en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En dat al die mensenkinderen toen in hun dagen, evenals u en ik, eenmaal voor die geduchte rechterstoel geopenbaard zullen worden. En dat zullen ze met de liefde van hun hart hebben proberen voor te stellen. Want apostel Paulus zegt ergens, wee mijne, zo ik het evangelie niet verkondig. En dat is natuurlijk het evangelie, maar dat is altijd met twee woorden spreken, het wet en evangelie. Vervloekt een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En daarom nou te onderwijzen. Dat eer God de zonde ongestraft liet blijven. Hij deze heeft willen straffen aan zijn enige geboren lieve zoon. Hebben deze discipelen het werk van de Heer Jezus Christus proberen voor te stellen. Die algenoegzame zaligmaker. Die nou kwam juist om dat verlorene te zoeken en zalig te maken. Hij moest aan dat strafeisend recht Gods volkomen genoegdoening geven. En ze hebben zo mogen prediken dat woord der waarheid. En er zijn er geweest geliefden die dat woord Gods hebben mogen horen, verslagen zijn geworden in hun hart. En hebben uitgeroepen, wat moeten we dan doen opdat we zalig worden? Is dat in Vriezenveen ook gehoord? Ik bedoel, is dat in de achterliggende dagen, geliefden, ook gehoord in u en mijn hart? Voor het eerst, of misschien bij hernieuwing, al inniger. Al vuriger. Misschien wel al ootmoediger. Maar dat je het zo ondervindt dat je rust nog vrede hebt vanwege uw zonden en ongerechtigheden. Geliefde, maar het woord Gods ging uit en de Heere heeft zelf door dat woord, nou ja, kinderen Gods, discipelen willen maken. Gebracht tot de kennis van de zaligheid die er in hem is. En dan mochten deze discipelen niet alleen het woord verkondigen, maar ze hebben ook moeten dopen. Moeten dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. We zouden zeggen dat is het sacrament geweest van de heilige doop. Of zoals we het wel eens zeggen, niet waar, niet alleen dat hoorbare evangelie is uitgegaan, maar ook dat zichtbare evangelie. En dan denk ik zo met u natuurlijk weer aan Lydia, die purperverkoopster. Die door de Heer is opgezocht. Ook daar verloren lag in zonden en schuld. Ook misschien wel met een handjevol godsdienst meende de hemel te kunnen aandoen. Maar waardoor het ontdekkende woord Gods al door hoop en de verwachting aan eigen kant geheel en al teniet werd gedaan. Maar ook zij door de onwederstandelijke werking van Gods Heilige Geest gebracht werd. Tot de kennis van die gezegende middelaar. De Heer had haar hart geopend. En hij reed zegenrijk in op het woord zijner waarheid. En hij heeft zich in haar hart willen bekendmaken. Nou ja, als ze volkomen zalig maken die zijn dierbare bloed voor haar heeft willen storten. Kijk, toen mocht Lydia en haar huis overigens gedoopt worden. Ik zei in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dat zegel van de vergeving der zonden. En dan gaat dat natuurlijk gemeente nog onder ons uit. En hebben wij overeenkomstig de leer van onze gereformeerde vaderen natuurlijk ook de kinderdoop. Want ja, u komt de belofte toe. En uw kinderen zo hebben deze discipelen moeten en mogen betuigen. En wordt ons ook bekendgemaakt het werk van de Zoon Gods Christus Jezus. Gekomen in de tijd op aarde. Een algenoegzaam offer gebracht voor mensen, kinderen die niks meer aan de Here te bieden hebben. Maar zalig nou geliefden, als wij ook dat zichtbare evangelie, de bediening van de heilige doop, hebben mogen leren verstaan in ons persoonlijke leven. En wij ook, nou ja, zoals het dan eigenlijk hier staat, mogen zijn als mensen, kinderen die, nou ja, onderhouden mogen. Alles wat de Heere heeft geboden. Maar kijk, dan zal toch geliefden in het leven openbaar dienen te komen, nietwaar? Dat het werk der genade plaats heeft gekregen. Krijg een andere gang in je leven. En dat is niet een weg die van goed naar beter naar best gaat. Maar dat zal een weg zijn, geliefde, van al minder worden. Al meer, nou ja, afsterven. Al meer eigen krachten te verachten. Al meer, bedoel ik, te moeten leren leven uit die bloedfontein Christus Jezus. Want dat is het leven van de heiligmaking, toch? Als dat woord Gods is uitgegaan in je leven, krijg je al meer nodig om in hem gevonden te worden. Wordt dat woordje lief, uitnemend, lief en dierbaar. Kan dat woord, nou ja, afschoon je alles mist aan eigen kant, toch? Je hart en je zinnen strelen. Waarom? Nou, geliefden, omdat, ik zei het, aan de discipelen ook is bekendgemaakt dat ze uit moesten gaan. Maar dat de Heer erbij beloofd had dat hij met hen zou zijn. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Ik zei, geliefden, wat een kostelijke belofte. Want de discipelen moesten uitgaan. Het leek misschien zo gemakkelijk. Want wat is er nou heerlijker en meer begeerlijk dan dat woord Gods te bedienen en te prediken? Kijk, als het hart vervuld is met heilbespiegelingen, dan mogen Gods kinderen wel eens het schoonste lied in het koning zingen. Dat kan ook een moeder zijn in het gezin, hoor. Toch, moeders? Of een vader op de plek waar de Heer hem gesteld heeft. Als de Heer het hart verwijd heeft en je begeert het pad zijner geboden te lopen, ik bedoel in de gang van zijn woord te gaan, dan zou je heel de wereld wel willen prediken. Die ene naam zou je ze allemaal wel willen winnen voor die koning. Zou je ze allemaal wel willen brengen tot die kennis van die zaligheid. Zou je wel willen dat er vele pareltjes gehecht werden aan zijn middelaarskroon. Maar geliefde, de koning van de kerk, de Heer Jezus Christus, heeft geweten wat er van zijn discipelen te wachten was. Of beter gezegd ook wat hen zou ontmoeten op die weg. Want een dienstknecht, toen en ook nu, is niet meerder dan zijn Heer. Heeft hij het niet gezegd? In de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar het goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Wat hebben deze discipelen moeten ondervinden, geliefden? Toen ze begeerden om zijn naam te verkondigen onder de heiden, hebben ze weerstand en vijandschap ondervonden. Wet en evangelie, vloek en zegen, Adam en Christus, dood en leven. Getokkeld op de harp van vrije genade. Bekeert u toch, want waarom zou het gesterven? Kijk, als die liefde nou in het hart is van Gods kinderen, van een vader of moeder. Ja, dan zou je ze alle wel tot die kennis van die zaligheid willen brengen. En hij zelf in aanvang hebt mogen leren hoe goed het is om in die zaligheid te delen. Ik bedoel, hoe goed het is om niets te zijn in eigen oog. Dan kun je niet begrijpen dat een mensenkind liever voortleeft naar zijn eigen hart en leven. Dat kun je het eigenlijk niet begrijpen. Dat ze maar blijven voortgaan in die brede weg. Kun je het eigenlijk niet vatten. Dat ze zich niet verontmoedigen, niet leren roepen bij dagen en bij nachten tot God die leeft en aan hun ziel ook het leven kan geven. Kun je het eigenlijk niet begrijpen dat ze zo vijandig zijn. Hebben zich Petrus en Johannes en Jacobus misschien er ook wel over verwonderd toen ze in de gevangenis zaten. Ze hebben het leven gepredikt. En hun hoorden ze hebben liever de dood begeerd. Kijk, dat was de weg, geliefde, die Gods knechten, Gods kinderen toen, nu moeten gaan. Een dienstknecht niet meer dan zijn Heer. Ach. Wie het aan begeert, begeert een treffelijk werk. Maar het is een onmogelijk werk. Want deze discipelen hebben de harten van hun hoorders niet kunnen openen. Ze hebben bewaard moeten blijven in de kracht en in de mogendheid van de Allerhoogste. Ik dacht, geliefde, zou dat nou ook daarom niet uit de mond van de zaligmaker zijn uitgegaan dat hij het zegt. En zie, nou heb ik het u wel geboden dat ge uit moet gaan en dat woord moet prediken. Aan moet houden, tijdig en ontijdig. Maar ach, zie nou. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Ach, hij komt ze zo kostelijk te bemoedigen en te vertroosten in strijdperk van het leven. Dat zijn toch van die ogenblikken in het leven, niet waar? Dat de kerk wel eens verwaardigd mag worden om heel persoonlijk, zulke persoonlijke bemoediging te mogen ontvangen in de leven. Dat de Heere blijk geeft dat hij nog van u af weet. Als het ware zijn handen over u uitstrekt. U bemoedigt en ondersteunt. Schragen wil en dragen wil. Ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. Kijk, hij komt ze als het ware bekend te maken. Maar vrees nou niet, gij kleinkundige. Want ik ben met u. Ach, dat hele persoonlijke werk der genade. Dat hadden deze discipelen en heel de kerk Gods natuurlijk mogen ontvangen. Hij was met hen. En dat bedoel ik natuurlijk niet in de algemene zin, niet in de algemene genade. Want dan zouden we misschien nog kunnen zeggen, dan is de Heere eigenlijk met alle mensenkinderen. Ook vanmorgen. Ik bedoel, hij geeft ons nog eten, hij geeft ons nog drinken, hij geeft ons nog kleding, hij geeft ons nog een dak boven ons hoofd. We hebben zoveel tijdelijke weldaden. Hij onderhoudt ons nog, een lichaam. Als het ware nog naar de ziel, want het woord gaat nog uit. Is de Heere nog met ons? Heeft hij ons nog niet geheel en al verlaten? Maar geliefden, er is natuurlijk wel een groot onderscheid. Want we kunnen in algemene zin mogen zeggen dat de Heere nog met ons is. Maar als het nou alleen maar in die algemene zin is, geliefden. Ach. Wat zijn we dan nameloos arm. Niet waar? En nou is er gelukkig ook altijd een volk. En ik weet dat ze er ook in ons midden zijn. Die daaraan zijn ontdekt. Dat ze met alle zegeningen van de tijd. Met alle weldaden zo in de dagelijkse dingen. Uiteindelijk niet tevreden kunnen zijn. Niet gelukkig kunnen zijn. Waarom niet? Hun ogen zijn geopend. Ik ben met u lieden. Die worden juist gemeente nou aan dat gemis ontdekt. Dat God niet met hen is, God wel met hen was, maar nu niet meer met hen is. Door eigen schuld, die scheiding gekomen tussen God en de ziel. En daarom geen hoop en geen verwachting in dit leven. Gemeente, als ons de Heer daar toch aan komt ontdekken, kunnen we jaloers wezen op de dieren in het veld. Nee. Als zonde en schuld al meer geopenbaard gaat worden. En je leert hoe nameloos arm je bent, dat je voor eigen rekening over de wereld loopt. Zonder God en zonder Christus, zonder een borg. Kijk, dat is een volk, geliefde, dat leert roepen bij dagen en bij nachten. Toch? Heere, ontferm u mijner. Hij zoekt uw knecht. Of schoon hij uw wetten schond. De De discipelen geliefden hebben mogen leren in de leven dat de Heere de eerste is geweest. Hij had ze opgezocht. Hij had ze getrokken. Hij had ze geleid. Hij had ze onderricht en onderwezen. Zoals u en ik het ook nodig hebben toch te ontdekken in het leven. Dat we met alles van onszelf niet tot God kunnen gaan. Maar Hij tot ons moet komen. Om ons op te zoeken en met ons zich wil verzoenen. Door dat dierbare bloed van zijn lieve Zoon. O geliefden. Die ontfermingen Gods. De discipelen mochten ervan weten in de leven. Hoe de Heere zelf gunstrijk had behaagd. Om al hun zonden en al hun schuld en al hun vervloeking van hen weg te nemen. En hen te doen delen in zijn zoen- en kruisverdiensten. Geschonken in de weg van het verlies van al het hunne. Zalig gemaakt om niet. Kijk, daar hadden ze die vereniging met hem in de leven mogen leren kennen. Ik ben met u lieden, o geliefden, dat ogenblikje in het leven toch. Waar hij zich zo komt weg te schenken en de scheiding teniet wordt gedaan. En u één plant met hem wordt in de gelijkmaking zijn doods, in de gelijkmaking zijn opstanding. En dan te mogen weten, ik ben met u lieden, al de dagen. Kijk, dat is de belofte van de kerk. Voor Gods kinderen vanmorgen hier in het strijdperk van het leven, die zien op zichzelf. En zich zo moeten verfoeien in stof en as. Die net als de discipelen, Petrus bijvoorbeeld. Moeten zeggen, Heere, wilt ge dat doen en wilt ge zo met me zijn, maar zo heen? Maar geliefden, ik herinner u nog wie Petrus nou was. Wat was dat voor een mensenkind, jongens? Nou ja, een uitverkoren vaat. Een verloren zondaar, maar ook een opgezochte zondaar. Een gezaligde zondaar. Hij mocht het zeggen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Vlees en bloed hadden het hem niet geopenbaard, maar de Zoon van Gods mocht zeggen, maar mijn Vader in de hemel, die heeft het u bekendgemaakt. Maar wie was Petrus na ontvangen genade? Een man tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Ik bedoel, niet te goed ervoor om te zeggen, ik ken de mens niet. Maar vloeken en eedzweren. Gezegd heeft, ik ken de mens niet. Als het ware het werk des Heren in zijn leven heeft willen te niet doen. Zo diep gezonken. Zo zelf de scheiding tussen God en zijn ziel, we zouden zeggen, door zijn zonde bewerkt. Hij ging uit en hij weende bitterlijk. Smart in zijn hart. Maar geliefden en Heren had het hem beloofd, Petrus. Al bent u dan tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Al hebt ge het moeten bemerken dat u niet een ogenblikje staande kunt blijven in eigen kracht. Maar ge weet dat ik heb u opgezocht. Eenmaal en andermaal. En ik ben met u lieden. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Kijk geliefden, ik zei de God Petrus, Johannes, Jacobus, de God Thomas, al de discipelen, geldt heel de kerk. Is dat nou niet troostrijk, geliefden? Ik ben met u, lieden. Ach, geliefden, het is groot als je een man mag hebben, een vrouw mag hebben, kinderen geschonken hebt gekregen uit de handen des Heren. Tal van dierbaren om u heen hebt mogen hebben. Maar zeg ik nou te veel, als ik nou zou zeggen, met dat alles kun je ten diepste niet doen. Ja, het gaat toch uiteindelijk alleen maar uit naar hem. En je begeert toch, nou ja, net als de discipelen, we zeiden het net in het begin, dat je hem nog eens weer mocht ontmoeten. En in zijn gunst en in zijn genade zou mogen delen, alle dagen van je leven. Geliefde, dat kostelijke onderwijs en die kostelijke belofte. De Heere nou aan zijn discipelen en aan heel de kerk willen geven. Want hij ging nou wel straks naar de hemel. Naar zijn menselijke natuur was hij niet meer bij hen op de aarde. Maar naar zijn godheid, genade, majesteit en geest zou hij nimmer meer van de zijnen wijken. Kijk, die belofte heeft hij tot hen gesproken. Dat hebben ze uit zijn eigen mond gehoord. Hij zou met hen zijn. In al hun weren en in al hun omstandigheden. En wat moesten die discipelen meemaken? Wat moet de kerk op aarde meemaken? Nou, tal van onbegrepen wegen, druk en kruiswegen, zeggen we wel eens. Ik zou bijna willen zeggen wegen van beproeving. Toch? Wegen van moeite, wegen van verdriet. Wegen van beproevingen. Onbegrepen wegen dat u menigmaal denkt, zou de Heer er nog van af weten. Dat het als het ware voor uzelf alles weer opnieuw zo in de dood uitloopt. Ik denk aan Martha en Maria, die beide zusters van Lazarus. Ook hen gold deze gewisse belofte, ik ben met u lieden, al de dagen. Maar u kent die geschiedenis uit Johannes zelf. Een broeder Lazarus ziek, ernstig ziek, tot de dood toe ziek. Zou je maar gebeuren toch? En zou je maar gebeuren als je dan tot een Heer Jezus als het ware leert roepen. Ach, kom toch herwaarts. En ontferm u over ons. En de Heer vertoeft. Stelt zijn hulp en bijstand uit. Of anders gezegd, het schijnt dat hij u niet begeert op te zoeken en te vertroosten. Wat heeft de Zoon Gods gezegd, geliefde? Deze ziekte was niet tot de dood, maar tot de verheerlijking van de Zoon Gods. Was Christus niet bewogen met Martha en Maria en met Lazarus? Ach, meer dan ze hebben kunnen bezien. Maar toen het in de dood is uitgelopen, heel letterlijk daar in Betanië. Toen was het weer de tijd voor de Heer dat hij werkte. Wat heeft hij betoond dat hij wel te degen met hem was. Met een lot begaan want hij weende daar aan het graf. Maar hij heeft hen ook uit de nood en uit de dood letterlijk willen verlossen. Ik bedoel geliefden in die wegen van beproeving, in die wegen van druk en kruis. Belooft de Heer dat hij met de zijnen zal zijn al de dagen van hun leven. Moet opnieuw weer denken aan een man. Die me enige jaren geleden eens vertelde toen ik hem ergens ontmoette. En die naar me toe kwam. En vertellen ging wat er geschied was. Heel zijn boerderij. Was in de nacht, in de vroege morgen tot op de grond toe afgebrand. Zijn bezittingen verloren, zijn vee vergaan. Diepe slag. Maar hij vertelde onder tranen. Dat hij zei. En dominee, dat zijn nou de allerbeste tijden in mijn leven geweest. Want God was aan mijn zij. Ik was alles kwijt. Maar ik hield daar de Heer over. Ik geloof dat ik geen vreemde taal vertel. Ik volk des Heeren in Vriezenveen toch. Want toen Jozef, u weet wel, daar in Egypteland, in dat huis van Potifar terechtkwam. Van zijn vaders huis gedreven. We zouden zeggen, moederziel alleen daar verkeerde. Wat lezen we? En de Heere was met hem. Wat betekent dat? De Heere vertroosten hem in zijn druk en kruis. De Heere was hem nabij in al zijn rouw en smart. En straks in de gevangenis, achter gesloten deuren, in die plek die u en ik en hij nooit zouden begeren, heeft de Heere hem opgezocht. Hij was met hem. Goeiedag. Kijk, zo gelukkig. gelukkig is nou de kerk des Heren. Te midden van alle noden en moeiten en onbegrepen weer. Want de Heere is met hen. Moet je dan vragen naar zwaarigheid? Nee. Maar het zijn de gewisse beloften Gods dat Hij met zijn kerk is. Hij zal hen niet begeven en niet verlaten. Niet in dure tijd en niet in hongersnood. Nooit. En de Heere is er altijd bij. Zelfs als ze moeten staan voor overheden. Voor koningen. En ze niet weten wat ze spreken moeten. Waar kun je er soms tegenop zien toch? Amstraars. Wat moet je nou spreken? Van jezelf kun je niet spreken. Je weet niet te spreken. Je durft niet te spreken. Maar dat de Heere te spreken geeft. Als je moet spreken. Een woord ter rechte tijd. In omstandigheden, misschien in plaatsen waar je vreest dat ze je op het aangezicht zullen slaan als je het woord Gods gaat spreken. Maar de Heere heeft gezegd, die mij zal verheerlijken voor de mensen, die zal ik verheerlijken voor mijn Vader. Ik ben met u lieden. Daar staat Petrus toch? Op dat tempelplein. Straks. Zoveel duizenden zielen. En dan een zo eenvoudig mensenkind. Heere, wat zal ik spreken? En de Heere deed zijn mond open. Hij in het hart. En niet anders dan alleen maar zichzelf verheerlijkend. Ik ben met u lieden. Al de dagen. Ook in die dagen, volk. Als de dood komt. De laatste vijand die er niet gedaan moet worden, zich gaat verheffen. Waar je zo tegenaan kunt zien. Zo tegenop kunt zien. Hoe zal dat nou wezen? Ik ben met u lieden. Denk ik opnieuw aan die man. Die ik al bij vele jaren geleden mocht ontmoeten toen die zaterdagsmorgens liep bellen. Kom je nog? Ik zat aan zijn bed. En na een lang ziekbed ging het ogenblik aanbreken. Dat hij metterdaad moest scheiden van alles wat hem lief en dierbaar was. En zijn vrouw weende, zijn kinderen weenden. En hij sprak, vrees niet, vrees niet. Want hij mocht gewagen dat hij daar lag. In de nabijheid des Heren, want God was aan zijn zij en hij ondersteunde hem. Al de dagen tot aan de voleinding der wereld. Kijk geliefde, dat is nou de kerk. Dat is nou die kostelijke belofte die nou geldt voor heel dat volk Gods. Hij is tot hen gekomen en hij wijkt nimmer meer van de zijnen. Al moeten ze gaan door het water. Of door het vuur. Toch? Dan hebben ze over de Heere niet te klagen. Welk een gelukkig volk. Wiens God de Heer is. En dat dat nou. Die weldaad. Ook nog voor al diegenen. Ontvangen kan worden. Die thans nog zonder de Heere zijn. In dat heden der genade. Tot wie het woord Gods nog uitgaat. Die de Heere nog zo lieflijk komt te lokken. En zo lieflijk komt te trekken. Komt te wijzen op wie ze zijn. En komt bekend te maken wie hij wil zijn. Nou juist voor dat verlorene. Ach geliefden. Zoudt ge dan op zulke grote zaligheid. Ons in dat dierbare woord verklaard. Geen acht geven. Amen. We zingen met elkaar. En wel uit de 40ste psalm. Het 8e vers, verheug het volk, verblijd en alle heren die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vrienden in de mond, de grote God zij eeuwig lof en eer. Het 8e van de 40ste psalm. lofzang voor deze morgen is uit 146, derde vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En wat er volgt in het derde vers van 146. Gaat dan heen in vrede naar uw huis en dragen met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.